En vanavond gaan wij om te beginnen toch maar weer naar Colonel Sensen. Colonel Sensen hoofdstuk 1, waar we inmiddels uitgebreid hebben stilgestaan bij de uitdrukking van de apostel Paulus, waarin hij aangeeft waaruit onder andere dan zijn bediening bestaat, namelijk te vervullen het woord Gods, dus Colossense 1 vers 25. Waar de apostel zegt dat hij diener is geworden van het evangelie, volgens vers 23, dienaar is van de gemeente in vers 24 en 25, dat hij betrokken is in die heerschappij, bedeling of huishouding die hem nou eenmaal is toevertrouwd om te vervullen het woord Gods. En ik denk dat ik uitgebreid genoeg stil heb gestaan bij de betekenis van deze uitdrukking. Het idee is namelijk niet zozeer dat aan de schrift, en daarmee bedoel ik dan de Oudtestamentische schriften uiteraard, dat daar wat aan toegevoegd zou worden. Maar in de eerste plaats gaat het erom dat alsnog in deze Nieuwtestamentische geschriften de volledige, de volle, van vervullen, hè, de volle betekenis, de volledige betekenis van deze Oudtestamentische uitspraken en profetieën gegeven wordt, waarbij het belangrijkste is dat natuurlijk waar gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen is, dat die nu via deze Nieuwtestamentische geschriften alsnog wordt geopenbaard. En dat is ook wat de apostel op sommige plaatsen ook expliciet zegt. Ik geloof niet dat ik hem gelezen heb, maar nou ik het zo zeg, moet ik hem lezen. Dat is Romeinen, de laatste verse. Romeinen 16 dus. Waar Paulus verstopt in de zegenbede helemaal aan het eind van de brief nog even een belangrijke waarheid samenvat. Want amen was al een paar keer gepasseerd en laatstelijk in vers 24 en daarna in vers 25 hem, en de zin gaat pas eigenlijk verder, helemaal in vers 27, hem zei door Jezus Christus de heerlijkheid in de eeuwigheid. Wie dan? Wel, hem die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie, in ieder geval evangelie dat hem is toebetrouwd dus, en de prediking van Jezus Christus naar, dat wil zeggen volgens of in overeenstemming met, de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is. En openbaren betekent nog altijd onthullen, de bedekking wegnemen, ontsluieren, gordijnen opentrekken, wat er maar wezen mag. Dus verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is, en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Wel, die God, die machtig is om dit te doen, die zei door Jezus Christus de heerlijkheid in de eeuwigheid. Maar in die tussenzin staat mooi hoe het zit. Het gaat om de prediking van dat evangelie wat Paulus is toevertrouwd. En het heeft alles van doen met openbaring van de verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Sommigen begrijpen die uitdrukking nooit helemaal goed. Maar kijk, de uitdrukking betekent niks als het gaat om dingen die gewoon nu voor het eerst in het Nieuwe Testament worden bekendgemaakt, vastgelegd, medegedeeld, opgeschreven of wat dan ook. Want ja, alles komt ooit een keer voor het eerst. Dan betekent het verder niks. Maar het staat hier omdat het inhoudt dat het gaat om dingen die voorheen wel degelijk vastgelegd zijn. Opgeschreven zijn dus. Op de bekende cryptische, dan wel typologische of symbolische wijze, verborgen wijze. Waar we nu geloof ik al twee avonden over gesproken hebben. Het is wel wat lang, maar ik hoop maar dat het doorgedrongen is waar het over gaat. Hè? Ter illustratie. Maar het gaat om die dingen die wel degelijk vastgelegd waren en dus om dingen die nu in Nieuwtestamentische schriften, want het heet hier profetische geschriften, maar dat zijn dus deze Nieuwtestamentische geschriften uiteraard, die profetisch zijn omdat ze van Gods wegen geïnspireerd zijn en dus een geïnspireerde verklaring geven alsnog van Oudtestamentische, eveneens geïnspireerde uitspraken. Daar gaat het maar om. Moeilijker is het ook echt niet. En dus terug naar Colossense 1. Er staat natuurlijk op meer plaatsen, maar ik laat het verder maar weer buiten beschouwing. De bediening van de apostel Paulus is dus juist om deze oud-testamentische dingen, dat wil zeggen dingen die in het Oude Testament waren vastgelegd, alsnog te verklaren, toe te lichten, te openbaren, te onthullen. Dat is eigenlijk het mooiste woord. De omhulling, de sluier, wordt weggenomen. Nou goed, ik heb het uitgebreid gedemonstreerd, dus ik hoef het niet meer toe te lichten. De apostel licht het nog wel toe overigens in Colossenzen 1 vers 26. Hij zegt, gaat namelijk om die verborgenheid. Nou ja, dat heb ik net gelezen uit Romeinen 16, de laatste verse, dus dat hoeft nou niet meer. Hè? Om de verborgenheid die verborgen is geweest, dan was het er dus wel. De vraag was alleen waar. En gek genoeg, dat wist men ook nog, waar. Waar was het verborgen? Onder die omhulling uiteraard. Misschien heb ik het eerder gezegd, maar maakt ook niet uit. Ik heb er altijd een pracht van een voorbeeld van. Als een of ander kunstwerk of wat dan ook onthuld wordt, dan weet iedereen dat het er staat. Het stond er al langer, maar er zat zo'n laken omheen, weet u wel. En als alles mee zit, dan komt iemand van het Koninklijk Huis of ik wil zeggen Hans Wiegel, maar... Laten we zeggen, dat is wat langer geleden. Maar dan komt dat ik dat ooit meemaakte een keer. Dan komt hij een lint doorknippen of aan een touwtje trekken of op een knop drukken. Of weet je veel wat ze er tegenwoordig voor uitgevonden hebben. En dan wordt het deksel, de bedekking, de omhulling, het etuietje, wat het maar is. Die wordt weggetrokken. En dan kan ieder zien wat eronder zit. Maar dat er wat onder zat, had je al lang gezien. En ik weet niet hoe het tegenwoordig gaat op moederdag en zo. Of bij andere gelegenheden. Maar dan kreeg je een cadeautje. Nee, ik niet dus, want ik was geen moeder. Maar dan kreeg je een cadeautje. En dan moest je. En dan je pakte het aan. Je wist al lang wat het was. Hè? Kopperschotel, zeg ik altijd. Dat kon je altijd zo zien. Keurig ingepakt, maar het was kopperschotel. Of een mooi vierkant pakje en je voelt het. Een boek. Weet je meteen. Hè? En als het niet zo zwaar is. En gewoon alle kanten recht. Sigaren. Maar ja, hè? En als het zo rond is en zo hoog, dan is het zoiets wat de dominee altijd krijgt nadat hij een kind gedoopt heeft, zal ik maar zeggen. Hè?
Een barrel.
Ik persoonlijk vind het een goed gebruik achteraf. De doop niet, maar goed, laat maar zitten. Maar u weet hoe het goed gaat. Men weet dat het er is, men weet alleen niet wat precies. En hoe oud die is, die borrel bedoel ik, hè? Dat kun je dus nog niet zien. En welk merk en al dat soort dingen. Dat niet. Maar de apostel Petrus zegt, wij wisten precies waar het over ging. De profeten wisten dat ook. Het ging over de tijd waarop de Heilige Geest duidde. De geest die in de profeten was duidde. De tijd vanaf het lijden dat op Christus komen zou, tot aan de heerlijkheid daarna volgende. 1 Petrus 1, vers 10 en 11 en zo verder. Daar ging het over. Maar wat God in die tijd zou doen, dat die tijd er zou zijn, dat is uit de Oud-Testamentische profetie heel gemakkelijk op te maken. Dat is geen enkel probleem. Maar wat er in die tijd zou gebeuren, ja, dat was wel wat moeilijker. Want ja, zou dat al verband houden met de bekering en het herstel van Israël? Dat zou toch pas bij de heerlijkheid van Christus zijn? En de zaligheid die naar de volkeren zou gaan, zou toch gaan eerst naar Israël en dan naar de volkeren? Wat gebeurt er dan na het lijden van de Christus en in afwachting van zijn heerlijkheid? Nou, toen ging het ook naar Israël en ook naar de volkeren, maar op een andere manier. En misschien ook in andere volgorde, maar het hangt er vanaf wat je onder de termen verstaat. Zie, maar het is vaag, maar het wordt pas op rij gezet in deze Nieuwtestamentische Bijbelboeken. En dus het is wat het is, een omhulling. En achteraf, als die omhulling eenmaal weggenomen is door het Nieuwe Testament, door de Nieuwtestamentische boeken, dan vinden we deze dingen dus ook tamelijk gemakkelijk in het Oude Testament terug, logischerwijze. Nou, ook als de deksel er als het ware weer overheen ligt, dan, we hebben het al een keer gezien, dan weten we, oh, dat is dat en dat is dat, en dat is die fles en dat is die doos sigaren, wat het maar is. Als u begrijpt wat ik bedoel, het is niet zo moeilijk meer, maar dat is achteraf. Nou goed, ik heb u dat, zoals gezegd, vorige keer tamelijk uitgebreid gedemonstreerd, dus ik hoef er niet op in te gaan. Vers 26 dan. Om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid. Om namelijk de verborgenheid te vervullen, te voltooien. Kortom, om dat wat verborgen is alsnog te ontdekken. Om de bedekking weg te nemen. De verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten. Dus de vaste uitdrukking van alle eeuwen en alle geslachten. Want in de praktijk betekent het natuurlijk gewoon precies hetzelfde. Het is verborgen gebleven voor de mensheid en gedurende de tijd en de geslachten van die mensheid. Heel de oud-testamentische tijd dus. En ook dat staat op vele plaatsen. Maar er staat achter, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Nu. En nu in de vaste betekenis van inmiddels. Na al het voorafgaande wordt dit nu bekendgemaakt. Ik moet er nog wat meer bij zeggen, hij schiet mij te binnen. Want wij kunnen natuurlijk uit dit soort schriftplaatsen in elk geval concluderen dat hier dingen bekendgemaakt worden aan de gemeente, aan de gelovigen, aan hen die deel hebben aan dat tegenwoordige werk van Christus. U weet wel, hebben we vorige keer aangehaald, dat werk zo wonderlijk dat men het niet zou geloven, de Joden namelijk, dat men het niet zou geloven als iemand het hen verhalen zou. Vorige keer hebben we dat even gelezen uit Handelingen 13, zo in het voorbijgaan. Maar het mag dan zo zijn dat specifiek aan gelovigen en nog specifieker aan geestelijke mensen, want zo luidt de uitdrukking in 1 Korinthe 2, deze dingen geopenbaard worden, opdat zij zouden weten de dingen die hen van God geschonken zijn. Want dat soort uitspraken staan daar in 1 Korinthe 2. Het neemt niet weg dat heel in het algemeen ook heel wat zaken gewoon voor de wereld als zodanig verborgen gehouden werden. Die nu openlijk aan de wereld, dat wil zeggen aan niet-wedergeboren mensen, aan ongelovigen, aan de mensen als zodanig, gepredikt zouden worden. Iets dat in oud-testamentische tijd niet gebeurde. Met andere woorden, het is waar dat speciaal aan gelovigen deze verborgene dingen worden geopenbaard. Namelijk nadat en omdat zij tot de Heere bekeerd zijn. 2 Korinthe 3, ik hoop maar dat u die uitdrukkingen allemaal kent, anders moet ik ze allemaal voorlezen, dat neemt een heleboel tijd. Hè? Nadat het tot de Heere bekeerd zal zijn, zal de bedekking worden weggenomen. De Heer zal de bedekking wegnemen en hij doet dat aan ons sinds wij tot geloof gekomen zijn. Het neemt niet weg dat in het algemeen en dus op een veel lager niveau Bijbelse waarheid van oudsher niet algemeen gepredikt werd aan de volkeren, maar nu in onze dagen, namelijk sinds de opstanding van Christus, wel. En onderdeel daarvan, van die boodschap, of het belangrijkste onderdeel daarvan, is inderdaad de komst van de Heer Jezus Christus en daarna zijn lijden en dood tot verzoening der wereld en vervolgens zijn opstanding ten behoeve van degene die in hem geloven, om zo te zeggen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want ook dat, ook die waarheid van het lijden en de dood van de Heer Jezus maakt onderdeel uit van de verborgenheid. Althans, de juiste plaatsing van dat geheel. Dat staat namelijk ook in 1 Korinthe 2. Ik geloof niet dat ik het aangehaald heb hier al. Er staat namelijk in 1 Korinthe 2 dat als de oversten deze wereld de verborgenheid, deze dus, dit is maar één, de verborgenheid gekend hadden, dan zouden zij de Heer, die immers verheerlijkt zou worden, niet gekruist hebben. En dat de Heer Jezus zou lijden, ja goed, dat de Messias zou lijden, oké. Maar dat zou moeten leiden tot zijn heerlijkheid, maakte wel degelijk onderdeel uit van de verborgenheid. En met opzet, want als de tegenstander geweten had dat dat het plan was, zouden ze daar niet aan meegewerkt hebben. Maar ze kenden dat plan niet en dus werkten ze eraan mee. En dus hebben ze vervuld al hetgeen de profeten daarvan gesproken hadden. De volledige raad Gods hebben zij vervuld, staat er dan ook. Bij meerdere gelegenheid, heel laconiek en met een grijns, denk ik altijd. Ze hebben in een ongeloof vervuld wat de profeten tevoren hadden aangekondigd. Petrus haalt het aan, Paulus haalt het uitgebreid aan, enzovoorts. Omdat ze die verborgenheid niet kenden. Maar de gedachte waaraan ik refereer is die van Handelingen hoofdstuk 17, is het geloof, nee, 19. Nee, toch 17. Handelingen 17. Waar heel de oud-testamentische tijd van pak en beet een jaartje of 4000 vanaf Adam tot Christus of zo, hè, wordt genoemd de tijd der onwetendheid, vers 30. En omdat het lange tijd was, heet het tijden der onwetendheid. Het zijn tijden niet die je tellen kunt, zoals sommigen menen, maar het betekent gewoon dat het een lange tijd was. En er staat, vers 30, God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, van voor naar aan dus, hè, van voor de nederwerping der wereld denk ik altijd, die God die daar overheen gekeken heeft over die tijden der onwetendheid, verkondigt nu, datzelfde nu, hè, gelijk zijn nu geopenbaard is, verkondigt nu, en dus inmiddels en na het voorafgaande, verkondigt nu alle mensen, dat wil zeggen aan alle mensen, en alom, aan alle mensen en overal, zonder uitzondering, niet aan vleeselijken, niet aan geestelijken, daar gaat het allemaal niet over, gewoon en verkondigt aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangesteld heeft. Dat daartoe, dat moet de indruk wekken dat het tevoren zo bepaald was, maar dat staat er helemaal niet. Hè. De gedachte is dat het gewoon gebeurd is. God zal namelijk de aardbodem en dus de mensen die daarop leven oordelen door een man die hij geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Want bij zijn opstanding uit de doden werd de Heer Jezus, deze man, aangesteld tot rechter over de hele aardbodem, over alle mensen dus. Ook niks moeilijks aan. God heeft hem bij die gelegenheid immers gesteld tot zoon, gesteld aan zijn rechterhand, ver boven alle overheden en machten. Kortom, hem werd gegeven alle macht in hemel en op aarde, of nog een ander citaat, aan hem werden alle dingen onderworpen. En dus zal hij de hele wereld oordelen. Nu hij in die positie is aangesteld via zijn dood en opstanding, wordt dus aan alle mensen daarvan mededeling gedaan. Het is inmiddels gebeurd. Tot nog niet gebeurd was, werd het ook niet aan alle mensen verkondigd. Nou ja, aan sommigen, aan geïnteresseerden, aan oprechten, aan hen die de Heere zochten, werd het ongetwijfeld bekendgemaakt, maar in het algemeen niet. En met opzet niet, want het was zover nog niet. Maar sinds die man, met hoofdletter dus hier, is aangesteld, worden deze dingen aan alle mensen verkondigd. En dus, als de apostel zegt dat hij zou vervullen het woord Gods, dan hoeft dat niet alleen betrekking te hebben op het bekendmaken van specifiek gemeentelijke waarheid binnen de gemeente, maar het kan ook gewoon betrekking hebben op de prediking van het evangelie aan alle mensen alom. En de apostel deed beide. Dus het lijkt mij ook op beide van toepassing te zijn. De gedachte is gewoon dat een groot deel van het plan Gods in oud-testamentische tijd verborgen werd gehouden, maar niettemin vastgelegd, zodat achteraf, nadat het gebeurd is, men kan vaststellen dat het inderdaad allemaal gegaan is volgens het plan Gods. En daar gaat het maar om. Ja, ik wilde nog wat meer zeggen over de handelingen 19. Ik heb hem al weggeslagen, dus nou ja. Met tijden der onwetendheid wordt het genoemd. Want immers, in oud-testamentische tijd was het de bedoeling dat, nou ja, populair gezegd, en wij leven toch in nieuw-testamentische tijd, dus het maakt ons niks meer uit, hè. Maar populair gezegd, in oud-testamentische tijd in het algemeen was het de bedoeling dat door allerlei omstandigheden zou worden aangetoond dat, dat inderdaad de mens onverbeterlijk was en dus nog steeds is. En datzelfde geldt voor de schepping als zodanig ook. en de periode van Israël onder de wet. Daarvan worden we geacht te weten dat het in de eerste plaats tot doel had om vast te stellen de zondige natuur van de mens. En met als gevolg daarvan dat de wet de mens niet verbetert, maar integendeel verslechtert, zodat de wet in de praktijk een vloek is, waar het in zichzelf een zegen zou hebben moeten zijn. De wet is heilig, rechtvaardig en goed, maar bleek achteraf te zijn een juk dat niemand kon dragen en bleek te zijn onprofijtelijk en bleek te zijn een bediening des doods. Het lag niet aan de wetstaten, maar dus lag het aan de mens. Nou, hetgeen te bewijzen viel, daar was het ook voor. Simpel zat, zo was dat. En in het algemeen wordt in Handelingen 19 door de apostel vastgesteld dat het de bedoeling was dat de mens God zou zoeken, dat de mens tot de conclusie zou komen, ik mis hier iets. Het is filosofisch heel goed te onderbouwen. Dat hoef ik niet te doen, dat heeft men duizenden jaren geleden al gedaan. De klassieke filosofen hebben dat gedaan. Daar gaat het hoofdstuk ook over, Handelingen 19, dus daar hoef ik ook niet op in te gaan. Maar welke filosofie ook ontwikkeld werd, is altijd net zo'n beetje, schampt het zo'n beetje langs de waarheid. Maar zo kort mogelijk langs, als het goede waren, goede filosofieën. Niettemin, nog er langs. En Paulus lost het verhaal op, brengt ze bij elkaar en zegt waar het over gaat, is dat men de Here zou zoeken, God zou zoeken. Maar ja, de Bijbel stelde vast, en Paulus ook in Romeinen, er is niemand die God zoekt. Opdat men de Here zou zoeken, of men hem ook grijpen mocht, enzovoorts. Er kwam allemaal niks van terecht, en bovendien deed men dat niet. Men zocht de verkeerde plekken, nog altijd, hè. Wat las ik nou laatst over? Ik ben het gelukkig weer vergeten, maar wat las ik nou laatst? Een persbericht van de NCRV. Dat is een serie programma's die is net begonnen schijnt. Want ik las het vandaag weer in de krant van iemand, maar ik ken die namen van al die omroepjongens niet. Van iemand die ging op zoek naar God. Het was een serie programma's op zoek naar God. En ik heb in de tijd, dat is al weken terug, heb ik het persbericht gelezen wat toen rondgezonden is. En daar stond in van, was een man die was een latere leeftijd, dan ging hij toch op zoek naar God. En hij ging op zoek met een camera. Nou, dan breek je toch de klomp. Hij gaat op zoek naar God met een camera. Het stond letterlijk in het persbericht. Ik heb het dus meteen weggegooid, geloof ik. Maar zulke mensen maken zich natuurlijk meteen belachelijk. En waar gaat hij nou allemaal naartoe om te informeren naar God? Nou, ik kan zo wel zeggen, die vindt hij niet. Waarom niet? Omdat hij verkeerd zoekt. En op zijn minst, omdat hij bijbedoelingen heeft. Want de bijbedoeling is natuurlijk een leuke serie programma's te bouwen. Kun je geld vervangen. Zo werkt het gewoon niet. En met een camera op zoek naar de onzienlijke God, dat is natuurlijk in zichzelf al belachelijk. Toch? Ja, maar anders kan het niet voor televisie. Ja, dat is jammer dan. Maar goed. Maar Paulus zegt dan, het is die onzienlijke God die door mensenhanden niet gediend kan worden. Maar de mens zou hem zoeken. Maar de mens zoekt op de verkeerde plek. Hij zoekt wel, hij weet dat hij zoeken moet, maar hij zoekt absoluut naar de verkeerde plek, want hij wil niet vinden.
Zalig zijn zij die niet zien, dan pas geloven.
Precies, geloven dus, maar dat wil zeggen horen, hè, van doen met het woord God. Daar gaat het simpelweg om, het gehoor geven aan het woord van God, maar dat is het laatste waar men aan denkt. Sterker nog, men heeft op voorhand besloten om dat in geen geval te doen. En daarna gaat men op zoek naar van alles en nog wat. En meestal zoekt men het bij de mens dus. Dat valt er nog mee. Sommigen zoeken het bij bij de dieren. Hè? Ja, die verhuizen naar... Wat hoor ik nou weer? Iemand die ging verhuizen naar Australië volgend jaar. Een plek, daar konden ze dagelijks zij, natuurlijk. Meestal. Maar dan kon... Sorry, zuster. Ja, dan kon zij dagelijks zwemmen en praten met de dolfijnen. Dat was niet van adel, deze dame. Goed. Een andere...
Natuurlijk om met bomen praten.
Ja, de andere... Maar ik wilde... Ja... Goed, ik kom wel eens vaker in wijk bestuursteden, dus ik wou het er niet verder over hebben, broeder. Ik vind het een beetje gênant eigenlijk om zo daarover te spreken over sommige mensen. Maar inderdaad, je bent er eind heen natuurlijk als je met de bomen moet discussiëren. Hè? Toch?
Kun je de boom opzetten?
Ja, en erin. Ja, goed. En zo zijn er nog een paar. En dus daarom had ik hem buiten beschouwing laten. Maar men zoekt simpelweg verkeerd. Maar waarheid te vinden is, zeg maar niet moeilijk in de Bijbel. Vroeg mij laatst iemand, waarom geloven wij nou eigenlijk? Wat is nou het belangrijkste argument, waarom wij geloven? Ik zei, nou, dat weet ik niet. Er zijn een heleboel argumenten die samenvallen. Maar een hele goede weet ik. Als er een God is, dan moet hij zich bekendmaken. En de Bijbel is het enige boek dat in zichzelf claimt het woord van God te zijn. Dus meer keuze hebben we niet. Waar moet ik dan anders zoeken? Ik kom alleen maar bij de Bijbel terecht. Ik heb makkelijk praten, want ik ben ermee grootgebracht. Maar ja, moet ik daarom mijn mond houden? Ik bedoel, het is gewoon een historisch feit. Al die andere boeken die voor religieus doorgaan, zijn door mensen geschreven. En hoger wordt dat ook niet geclaimd. Er is maar één boek dat in zichzelf claimt woord van God te zijn. Woord voor woord dus, in beginsel. Letter voor letter, als u mij vraagt. En dat is de Bijbel. Dus ja, en daar komen we bij terecht. En die bewijst zichzelf. Daar moet je wat voor doen natuurlijk. Moet je wat moeite voor over hebben. Maar met een camera schiet je niet erg op dan, natuurlijk. Maar zo is het helemaal. Daarom geloven wij, ja. God heeft zich geopenbaard. Als een God niet in staat is om zich te openbaren, of als een God geen zin heeft om zich te openbaren, vind ik, dan hoef je hem ook niet als God te herkennen. Ik bedoel, dat kun je hem rustig vergeten. Als hij zich niet kenbaar maakt, waarom zouden wij ons dan kenbaar moeten maken? Aan hem. Toch? Dat dient nergens toe. Maar als er een God is, laat hij dan maar van zich laten horen, zeg ik dan heel gewoon. Dat zeggen anderen ook, ongelovigen. Wat mijn antwoord is, maar dat heeft hij gedaan. Dus, nou wordt het een kwestie van luisteren. En dat hoeven ze op mijn gezag niet aan te nemen, op uw gezag ook niet. Maar men zou dan toch minstens de moeite moeten doen om er zich in te verdiepen. Niet als historisch overleven, maar als woord Gods. En dan kom je vanzelf terecht waar je wezen moet. Ja, als je dat niet wil, dan hoeft het natuurlijk niet. Goed. In elk geval, God heeft zich geopenbaard. En nu in nieuw-testamentische tijd nog meer dan in oud-testamentische tijd. Daar gaat het om. En dat is wat Paulus dus in onder andere Handelingen 19 dan ook zei. Het is nu geopenbaard. En terug naar Colossens 1 vers 16, of vers 26 bedoel ik. De verborgenheid die verborgen is geweest van eeuwen en van geslachten, want het alles staat er niet bij, maakt namelijk ook helemaal geen verschil, van eeuwen en geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. En in Romeinen 16 was het, het is nu geopenbaard door profetische geschriften. Inderdaad. Nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij, enzovoorts. Nou ja, welke die verborgenheid zij, uiteraard, want daar ging het over. Met opzet lees ik hem nog even niet verder. Hè. God heeft dit willen bekendmaken. Aan die profeten, apostelen en profeten, worden ze bij andere gelegenheid genoemd. En in het algemeen via hen aan de gelovigen. Natuurlijk zijn dit dezelfde woorden, of althans woorden met dezelfde strekking als die van Efeze 3, als daar gesproken wordt in vers 4 van Efeze 3 over deze verborgenheid, welke in andere eeuwen aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt. Vers 5 van Efeze 3, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En een paar commentaren even op dit ene vers. Welke in andere eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Waarbij wij ons zouden realiseren dat bekendmaken tamelijk zwakke term is in vergelijking met openbaren. Bekendmaken wil zeggen dat men het kan kennen, dat het kenbaar is. Met andere woorden, dat het vastgelegd is en dat is het dan. Maar openbaren is demonstratief in het openbaar. Ja, sorry voor de herhaling van het woord dan, maar is demonstratief de bedekking wegnemen, onthullen, met groot vertroon, opdat men zou aanschouwen, u weet wel, in Johannes 1 vers 1, hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben. Hetgeen wij aanschouwd hebben. Alsof het gaat om een schouwburg. Dus officieel waarnemen omdat het officieel geopenbaard is. Dat is veel sterker. Want de gedachte is dat het in de voorgaande eeuwen niet is bekendgemaakt gelijk zij nu is geopenbaard. Het is in de voorgaande eeuwen wel bekendgemaakt, maar niet op de wijze zoals in nieuwtestamentische tijd, in de zin van geopenbaard, aan zijn heilige apostelen en profeten. En door de geest. Een andere opmerking is dan dat als er staat apostelen en profeten, dan gaat het niet om twee categorieën, maar om één. De apostelen zijn profeten. En dat wordt hiermee ook onder andere gezegd. En anders wordt het wel gezegd door de volgende uitdrukking, namelijk door de geest. De gedachte is, het wordt geopenbaard niet maar door mensen die die functie hebben, maar het wordt van Gods wegen geopenbaard. En dus door diegenen die op die grond als profeten beschouwd moeten worden. Zij zijn dat. Apostelen zijn namelijk tegelijkertijd profeten. Tegelijkertijd wijs ik maar even terug op hoofdstuk 2 van Efeze, vers 20... waarover de gemeente gesproken wordt in ditzelfde verband, en waar staat dat die gemeente gebouwd wordt op het fundament der apostelen en profeten. Daar heb je diezelfde ambtsdragers. Nou ja, met een kleine letter dan, hè. Apostelen en profeten. Voor alle duidelijkheid, omdat het vers nog wel eens andersom gelezen wordt, niet profeten eerst, oud-testamentische tijd, en dan apostelen, want de gemeente is niet gebaseerd op oud-testamentische profetieën of zoiets. Niet echt tenminste. Men gebruikt de term zo om te kunnen volhouden dat in het Oude Testament al sprake is van de gemeente, in de zin van dat de gemeente toen al bestond. Als u begrijpt wat ik bedoel. U weet wel, wordt Abraham genoemd als een van de oude kerkvaders enzovoort. Hè? Ja, de kerk der eeuwen spreekt men dan ineens over. Dan bedoelt men mee de kerk vanaf Adam tot de jongste dag aan toe. Nou, zo'n kerk bestaat niet. Ik heb het trouwens altijd vreemd gevonden, omdat dezelfde mensen die dat leren, die vieren op de eerste Pinksterdag, vieren ze de verjaardag van de kerk. Dat is dan toch 4000 jaar later dan dat ze in de rest van het jaar geloven of leren. Ik heb het altijd vreemd gevonden. Dus daar klopt sowieso iets niet aan. En dan zegt men, de kerk is toch gebouwd op het fundament der profeten. Nee, op het fundament der apostelen. Die profeten zijn, ja. Maar eerder niet. En voor zover de gemeente een fundament heeft in bijbelse geschriften, in wat in het woord van God is vastgelegd, ja, dan vind je dat in het Oude Testament wel degelijk. Dat is waar. Maar de gemeente begon gebouwd te worden bij de opstanding van Christus. Bovendien, Christus is nou eenmaal de eersteling van de gemeente. Nog eens wat zeggen? En als je dus de gemeente wil laten beginnen bij Adam of Abel of waar dan ook maar, dan moet je Christus als eersteling ook verder terugredeneren naar voor Adam enzovoorts. En daar komen al die theorieën vandaan over. Hij was altijd al. Dit. En hij was altijd al de zoon, hij was altijd al de eersteling, hij was altijd al enzovoorts. Maar dat is niet zo. In de praktijk redeneert men hierdoor volledig dus de dood en opstanding van Christus weg en daarmee de echte positie van de echte gemeente, die immers pas begint bij de opstanding van Christus en die als gemeente van eerstelingen dus een hemelse bestemming heeft. Hebben die nog? En als je de gemeente veralgemeniseert over heel de heilsgeschiedenis en je ziet de bestemming van de gemeente als de hemel, dan wordt de hemel gedegradeerd tot het hiernamaals. En bijna iedereen denkt dat dat zo is. Dat de hemel het hiernamaals is, zoals het Walhalla, dat is voor de, nou ja, voor de oude Noren, de Scandinaviërs zal ik maar zeggen, de Nirwana voor, wat was het, de boeddhisten? En zo verder, eeuwige jachtvelden heb je dan nog, maar dat was meer, je hoort bij de indianenverhalen van Karl Marx, zeg ik altijd maar. Karl May, want het was een Duitser. En dan heb je nog de Elyseese velden van de Grieken en zo verder. Hoewel Karl Marx natuurlijk ook altijd indianenverhalen vertelde. Daarom raak ik altijd in de war. Maar dat even terzijde. Maar ik begrijp toch waar ik het over heb? Nee, de gemeente begint bij de opstanding van Christus en daarna wordt ook bekendgemaakt dat inmiddels die gemeente ontstaan is en wat er de kenmerken van zijn, wat er de bedoeling van is. En in die zin wordt de gemeente gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Je kunt altijd nog zeggen, maar ik dacht dat het fundament Christus was. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar voor zover dat gepredikt wordt ergens, kan men zeggen dat terwijl het gepredikt wordt, daar dus als het ware het fundament gelegd wordt. En zo staat het ook in de Bijbel, in 1 Korinthe 3 bijvoorbeeld, waar Paulus zegt dat hij in Korinthe het fundament gelegd heeft. Maar dan in de zin van de prediking natuurlijk. Een prediking gebaseerd op het Oude Testament, maar de gemeente ontstaat natuurlijk pas bij de opstanding van Christus en zo verder. En voor die gemeente is dan ook inderdaad die hemel bestemd waarover hier met name ook in Efeze gesproken wordt. Nou, ja.
Het gaat individueel, wat er vaak gesproken over met melk of hoe in dat soort dingen meer, want dan nog niet de vaste bestaan, zeg maar, ja. Verschillende dingen. Maar is de gemeente op zichzelf ook niet die periode eigenlijk gekend? Ik bedoel, vanaf het ontstaan van de opstanding van Christus, dat de openbaring van Paulus, ja, zeg maar, ja, zegt in in Korinther 2, ja, ik had wat graag andere dingen tot u willen spreken, die hebben we ook voor volwassenen, maar ja, niet. Maar dan op een gegeven moment komt er een doorbraak, zeg maar, dat in één keer wel het volk.
Ja. Ja, een belangrijk onderscheid wat uiteindelijk in het Nieuwe Testament duidelijk gemaakt wordt, is het onderscheid tussen, moet ik even voorzichtig formuleren, onderscheid tussen enerzijds algemene nieuwtestamentische waarheid en meer hogere en bijzondere nieuwtestamentische waarheid. Begrijp je me goed? Ik bedoel, met nieuwtestamentisch bedoel ik niet eens de nieuwtestamentische geschriften, hoewel het elkaar heel goed dekt. Maar ik bedoel, de waarheid behorend tot het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond tegenover het oude verbond en dus het nieuwe testament tegenover het oude testament. Er bestaat allerlei discussie over, ik haal het nu liever niet aan, want het wordt alleen maar ingewikkeld. Dus ik probeer het gewoon in één keer goed te zeggen. De gedachte is namelijk dat zoals wij de term Oud Testament en Oud Testamentisch, behalve voor een deel van de Bijbel, ook gebruiken voor heel de periode vanaf Adam tot de opstanding van Christus, zo gebruiken wij ook de term, en de Bijbel doet het ook, de term Nieuw Testament of Nieuw Testamentisch voor de hele periode vanaf de opstanding van Christus tot de jongste dag. En verder eigenlijk, want het Nieuwe Testament zal nooit beëindigd worden. Het Nieuwe Verbond namelijk. Daarna wijs ik erop dat strikt genomen het Oude Verbond, als je strikt neemt, eigenlijk alleen het verbond der wet is. En dus mag je het eigenlijk niet rekenen vanaf Adam tot Christus, maar vanaf Mozes tot Christus. En dat scheelt een heel stuk hoor. Daar hou je maar minder dan de helft over van de tijd. En waar bovendien het oude verbond alleen gegeven werd aan Israël, hou je dus van de rest van de wereldbevolking ook al niks over. Begrijp je me goed? Wij zeggen oud testamentische tijd, dan nemen we Adam tot Christus, maar als je het smalle neemt, dan kom je maar bij een klein stukje uit, maar we veralgemeniseren dat en de Bijbel zelf doet dat ook. Daarna hebben we aan de andere kant, aan de nieuwtestamentische kant, iets dergelijks. Want er wordt onderscheid gemaakt in nieuwtestamentische tijd ook. Je hebt namelijk de algemene nieuwtestamentische waarheid, die overigens in het Oude Testament wordt aangekondigd, zoals alle nieuwtestamentische waarheid in het Oude Testament wordt aangekondigd. Hebben die nog? Wij vinden dan algemene nieuwtestamentische waarde, die zegt dat iemand die gelooft in degene die God uit de dood heeft opgewekt, kortom, dat wie gelooft in de Heer Jezus als de Messias, zoals in het Oude Testament belooft, en zoals hij inmiddels opgewekt is natuurlijk, hè, dat ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat is algemene evangelische nieuwtestamentische, dat is hetzelfde namelijk, waarheid. Want evangelisch, u weet, het evangelie is de blijde boodschap, maar het is de blijde boodschap van het nieuwe verbond. Termen worden in de Bijbel ook door elkaar gebruikt trouwens. Nou goed, algemene waarheid. Dat een mens door geloof in de Heer Jezus Christus wedergeboren wordt. Ter plekke en terstond. Dat wil zeggen, sinds dat nieuwe leven er is. Sinds de opstanding van Christus. Dat is algemene, gewoon algemene nieuwtestamentische waarheid. Heet dat algemene genade? Of, nou goed, in een andere kring. Maar in ieder geval, dat is gewoon de prediking. Dat is nu zo, dat is morgen zo, dat blijft ook zo. En in elk geval tot de jongste dag aan toe. Want daarna hoeft er niemand meer wedergeboren te worden. U kunt zeggen, daarna kan er niemand meer wedergeboren worden. Dat is, komt hetzelfde neer in de praktijk. En die algemene waarheid houdt gewoon in, voor alle duidelijkheid. Iemand komt tot geloof, krijgt op die grond eeuwig leven. En dat is het dan, nieuw leven. Geboren niet uit de wil van de man, met dank aan Johannes 1 natuurlijk. En niet uit vlees, met dank aan Johannes 3, maar uit God, Johannes 1, dan wel uit de geest, Johannes 3. En ik zeg hem met opzet zo, want in Johannes 3 zegt de Heer erbij, nou ja, wat ik nou vertel, dat een mens wederom geboren moet worden om het koninkrijk te kunnen ingaan, dan wel te zien. Dat is, dat hoort tot de aardse dingen gewoon. Dat is, en Nicodemus had het moeten weten. Hij had die begrippen moeten kennen uit het Oude Testament. Je kunt ze daar gewoon terugvinden. Maar de consequentie van die boodschap is, iemand komt tot geloof, ontvangt eeuwig leven. Ik zou bijna zeggen verder niks. Ga het koninkrijk van Christus binnen. En aangezien het een eeuwig koninkrijk is, en aangezien men door wedergeboorte eeuwig leven heeft ontvangen, is men dus voor eeuwig in het koninkrijk, en eeuwig wel degelijk in de betekenis van altijd durend, want dat is een van de meest voorkomende betekenissen van het woord eeuwig. Ik zeg het er maar weer eens bij voor de gelegenheid. Het is moeilijk zo. Waar komt zo iemand terecht? In het hiernamaals? Hierna natuurlijk. In het koninkrijk en in elk geval op de nieuwe aarde. Dat is de hiernamaals, maar het is niet de hemel, het is de nieuwe aarde. Maar u weet, er bestaat in heel wat kringen volledige verwarring over, gaat het nou over een nieuwe aarde of gaat het over de hemel? En zo ja, waarom niet? Ik bedoel, is het iets anders of is het toch hetzelfde? En sommigen maken ervan, nou ja, wij zouden een hemel op aarde hebben. Hemel moet je niet al te plaatselijk zien. Het is meer een toestand die men op aarde zou kunnen beleven. En zo kletst men de hele handel weg, omdat men het niet begrijpt. Maar het punt is gewoon dat we enerzijds van doen hebben met deze algemene waarheid. De mens moet geloven om wedergeboren te worden. En Nicodemus, nog levend in oud-testamentische tijd, had dit moeten en kunnen weten in elk geval. Wat er exact alle details van waren, misschien niet. Maar dat het noodzakelijk is om behouden te worden in de zin van eeuwig leven te ontvangen, dat had hij moeten weten. En de Heer zegt, dit zijn aardse dingen. Maar indien ik u lieden de aardse dingen zeg, en gij lieden niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen zou zeggen? Want dan komt het volgende verhaal, en dat is niet meer algemene nieuwtestamentische dan wel evangelische waarheid, maar dat is meer de bijzondere waarheid, om zo te zeggen, want ik weet ook niet hoe ik dat anders moet formuleren. Ik kan het wel anders formuleren, dan moet ik zeggen, het zijn de hemelse dingen. Dat houdt in dat de eerste, u weet wel, je moet voor de zoveelste moet je reageren. Als je voor de zoveelste reageert, krijg je er gratis, krijg je er een horloge bij met een oud batterijtje dat je volgende week kan weggooien. Of volgt u mij nou niet meer? Wij krijgen toch dagelijks stapels van die rommel in onze brievenbus met allemaal van dit soort dingen. Wees er snel bij, reageer vandaag nog in ieder geval voor de zoveelste. Of de eerste 20 bellers of 200 bellers, want dat kan niemand natellen. Die ontvangen dan ook nog enzovoorts. Hè? Nou goed. Maar waar het nu over gaat is gewoon de eerste, degene die tot geloof komen in de eerste pakken bij 2000 jaar. Maar ik bedoel het niet op 100 jaar nauwkeurig zelfs maar hoor. Maar bij wijze van spreken, gedurende de eerste 2000 jaar, het is een eeuwig koninkrijk, het is een eeuwig verbond, wat 2000 jaar is dus ook maar een zucht, hè. Ja, toch? Dus in de eerste 2000 jaar, degenen die daarin tot geloof komen, die worden beschouwd als eerstelingen. Die gaan dus ook het koninkrijk binnen. Ze ontvangen eeuwig leven. Alles tot je dienst. Maar die worden gepromoveerd. Omdat ze eerstelingen zijn, worden ze gepromoveerd naar de hemel. En dat is de uitzondering. Niettemin al bijna 2000 jaar heel algemeen, zo algemeen dat men vergeten is dat het uitzondering is. Maar dat is wel waar het om gaat. Het is nog steeds dezelfde nieuwtestamentische waarheid dat men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, die God uit de dood heeft opgewekt en men ontvangt eeuwig leven en men gaat zijn koninkrijk in. Alleen voor die eerstelingen, waartoe wij nou eenmaal behoren, geldt dat zij dat koninkrijk inderdaad niet alleen zullen zien of ingaan. Maar het was de bedoeling, zij zouden het ook beërven. En dat is niet hetzelfde. Vraag dat maar eens aan wie zullen we het vragen. Laten we buiten de landsgrens blijven, want ons koningshuis zijn we net rakelings langs heen gegaan. Nemen het Britse natuurlijk. Vraag het maar na aan Charles. Prins Charles. Karel. Vroeger heette die mensen gewoon Karel, hè? Maar goed. Charles. En goed. Het is toch altijd Karel 1 en wij moesten dat leren. Karel en Hendrik heten ze daar allemaal. Bij ons heten ze Willem en Jan en... Maar in elk geval, die prins Charles, met alle respect overigens, hoor, ben ik serieus, die is natuurlijk geboren in dat koninkrijk, in het Britse Rijk, en er is een groot gebracht, hij ziet het en hij is er niet eens ingegaan, hij is erin en zo. Maar of hij het ooit nog een keer beërft, de kans wordt steeds kleiner natuurlijk.
Ja, mama. Huh?
Ja, nou goed. Dat is een beetje laat mee, vrees ik. Maar vooruit. We zullen het daar maar verder niet over hebben. Maar het koninkrijk ingaan en beërven zijn twee dingen. Het ligt in elkaars verlengde. Men kan het erven, maar dan moet men er eerst ingaan. Maar als men er eerst is ingegaan, wil het nog niet zeggen dat men het ook erft. En voor ons als gelovigen in onze tijd geldt, punt 1, wij gaan het in door geloof. Zoals gebruikelijk is de algemene waarheid. Maar punt 2, wij maken deel uit van die gemeente van eerstelingen die het koninkrijk ook zou beërven. En dus bevorderd wordt tot de hemel. Sterker nog, niet zal worden, maar bijvoorbeeld is tot de hemel. Want per slot, hoewel wij nog niet in de positie van zonen geplaatst zijn officieel, zijn wij wel degelijk meteen met Christus gezet in de hemel, opdat wij inderdaad een koninklijke opvoeding zouden ontvangen, dan wel zouden opgevoed worden door het koninklijk huis van dit koninkrijk der hemel, als u begrijpt wat ik bedoel. Het is een hemelse ding. En daar wordt onderscheid in gemaakt. Ene is aards, is de normale lijn, is de algemene waarheid, algemene toepassing van het nieuwe verbond, van het evangelie en zo verder. Maar wij hebben in onze dagen van doen met een boodschap, die een waarheid die nog één fase hoger ligt, die lagere niet uitsluit, maar die daar inderdaad bovenuit stijgt. Heb je dat? En het probleem daarvan is dat sommigen wel die eerste waarheid leren verstaan. Men gelooft, men wordt kind van God en daarmee uit. Maar die tweede kent men niet. Of men ziet het verschil überhaupt niet. Men heeft dat hogere gewoon naar beneden gehaald. En het beërven van het koninkrijk verklaart tot, nou, het is gewoon het koninkrijk ingaan. En de hemel, zeg maar, nou, dat is een toestand, heeft iets te maken met het gevoel van zaligheid. En het is gewoon de nieuwe aarde. Men heeft het veralgemeen gezien. En dus kent men het niet. Men heeft het gewoon naar beneden getrokken. En de uitdrukkingen uitgehold. Niettemin, wij als kinderen gods zouden, en dan kom ik terug naar de Bijbelse terminologie, wij zouden zeer begeerig zijn als pastgeboren kinderen, dat is 1 Petrus 2, gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad, uit het eeuwig blijvende woord van God, laatste vers van hoofdstuk 1, wij zouden, hoofdstuk 2, de eerste verse, zeer begeerig zijn naar de redelijke, onvervalste melk, waardoor wij zouden opwassen tot zaligheid. En het punt is, dus melk. Natuurlijk, dus melk. En Petrus doet het daar heel positief over, lijkt het wel. Maar dat komt omdat hij niet, nergens anders over spreekt. Hij noemt de vaste spijs niet namelijk. Hij noemt melk. Maar als Paulus bij gelegenheid dezelfde terminologie gebruikt, zegt hij, ja, Ik zeg het dan meestal met eigen woorden. Dan zeg ik, ja, dat gezeur over die melk moet nou maar eens afgelopen wezen. Je bent al lang toe aan vaste spijs, maar je wil het niet. En zo staat het aan het eind van Hebreeën 5 en dus het begin van Hebreeën 6. Waar de apostel zelfs glashard zegt, en nou geef ik geen melk meer. Ik dien alleen nog vaste spijs toe. Want je kan wel met die melk aan de gang blijven, maar daar wordt het kind niet beter van. Ze hebben mij ooit geleerd dat als je het kind alleen maar melk blijft geven, dan krijgt het Engelse ziekte. Waarom we nou het over Engelsen hebben, weet ik ook niet. Maar goed, dan krijg je Engelse ziekte van. En dan groeien de beentjes niet. En het bottenstelsel niet. Dus als het krom krijgt te weinig kalk of wat er maar wezen mag, dan groei je niet op, integendeel. En dus ermee doorbegaan, dat heeft ook al geen zin. En dus zegt de apostel, nou gaan wij tot de volwassenheid voort. We zullen tot de volmaaktheid voortvaren, enzovoorts. Hij zegt, ga nu vast de spijs toedienen. Want ja, diegene die verder toch niks blieven, ja, het heeft geen zin om ze nog wat te zeggen. Het is onmogelijk hem te vernieuwen tot bekeringstaten. En hij heeft het over gelovigen. Die alleen der melk deelachtig zijn en niet der vaste spijs. En dat is wat de apostel ook schrijft in 1 Korinthe 2 en 3. Gij zijt geworden als die melk van nodig hebt en niet vaste spijs. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Hij zei zelfs, 1 Korinthe 2, ik heb niets geweten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Maar de rest van de brief wil zeggen dat het toch tijd wordt om dan nu maar eens te spreken toch over de opstanding en hemelvaart overigens. De opstanding en verheerlijking van Christus. Want ja, als je toch niet bereid bent om de dood en opstanding van de Heer Jezus als zodanig, als praktische levenswaarheid te aanvaarden, ja, dan heeft het geen zin om daar langer over door te borduren. Of zo. Toch? En zo waren die Korintiërs, want ze waren niet bereid te geloven dat zij van Gods wegen der wereld en der wet en dus voor het vlees gestorven waren. En ze bleven vreselijk. En dus hadden ze de boodschap van Jezus Christus en die gekruist nog steeds niet begrepen. En als men dat na zoveel jaar nog niet begrepen heeft, dat men namelijk met hem der wereld gestorven is en dat de gelovige dus niet langs volgens deze wereldse of vleeselijke principes zou leven, ja, dat heeft ook geen zin meer om daar nog moeite voor te doen. En dus, men zou verder gaan met vaste spijs. Die vaste spijs, die heeft van doen inderdaad met hemelse dingen. Daar kom je in ieder geval terecht. In het verband waarin staat in 1 Korinthe 3 en meer nog in Hebreeën 5 en 6... is zonder meer duidelijk dat die vaste spijs van doen heeft met de hemelse positie van de gelovigen. Althans, met de positie van de gelovigen die niet in de wereld is. Die is buiten de legerplaats. In de praktijk is het dan toch de hemel dus. Maar in ieder geval der wereld, der zonde en der wet gestorven en onderworpen aan andere beginselen. En bovendien is de bedoeling dat die gelovigen kinderen God zouden opgevoed worden, opdat zij het koninkrijk met hem zouden beërven. Kijk, en dat is vaste spijs. Maar zover komt men dikwijls niet. En daarna zeg ik er nog iets bij, of dat voor u verhelderend is, dat weet ik niet. Maar ik zal er nog maar iets bij zeggen. Sommigen onderscheiden die twee verschillende dingen wel, die twee verschillende waarheden, maar verzuimen te zien dat ze boven elkaar liggen en dat de hogere waarheid de lagere insluit. Ik bedoel dit te zeggen, sommigen maken wel een onderscheid tussen wedergeboren worden en op aarde en koninkrijk binnengaan op aarde enzovoorts. En anderen wedergeboren worden en dan deel hebben aan de gemeente in de hemel. En men denkt dan dat het gaat over twee verschillende huishoudingen, bedelingen. En dat is nog redelijk te beargumenteren, maar toch is het incorrect. Want dat een mens wedergeboren wordt en het koninkrijk ingaat, is op ons van toepassing. En dat we niet meer behoren tot de wereld en de zonde en de wet enzovoorts gestorven zijn, maakt net zo goed deel van onze tegenwoordige bedeling. Alleen in onze bedeling komt daarbij dat we met Christus gezet zijn in de hemel. En in een volgende bedeling komt daar niet bij dat men met Christus gezet wordt in de hemel. Maar dan blijft gewoon, men gaat op aarde dat koninkrijk binnen. Dan is men nog steeds der wereld, de oude wereld, en der zonde en der wet gestorven. Die wet komt heus niet terug, na meer dan 2000 jaar echt niet. Het nieuwe verbond, daar zou men onder leven in de toekomst enzovoorts. Maar het gewoon grote verschil zit erin dat wij een extra bonus krijgen, heet zoiets. Voor degene die met al die spelletjes meedoen, denk ik altijd. Hè? We krijgen iets extra's. Ultradispensationalisme, in één keer hè. En let op de dictie hè. Nou goed. Ultradispensationalisme is gebaseerd op het niet onderscheiden van deze fundamentele waarheden met betrekking tot bedelingen. En zeker met betrekking tot onze bedeling. Men doet alsof men onze bedeling zo goed kent en kan onderscheiden van al die anderen, maar in werkelijkheid, men kent hem dus niet. Want men passeert gewoon de meest fundamentele evangelische waarheid, laat me buiten beschouwing, en grijpt meteen hoger. Men wil de melk niet, men wil meteen vaste spijzen. Men komt nergens dus. Want wat verliest men? Men verliest dat men deel heeft aan een nieuw verbond. Dat men zegt, dat is pas in de toekomst. Voor een andere bedeling. Men verliest dat men deel heeft aan een koninkrijk. Want men zegt, koninkrijk, dat is pas in de toekomst. Hoe dat dan moet met heerschappij met Christus, ontgaat mij dan ook vervolgens. Maar goed, met termen als koninkrijk komen dan gewoonlijk in het verhaal niet voor. En dingen als der wereld en der wet en der zonde gestorven, ja, dat schijnt men toch niet helemaal te begrijpen. Want wat eraan vast zit is namelijk dat wij die der wereld en der zonde en der wet gestorven zijn en dus niet langer dienstbaar zijn, want dat dringt meestal niet door dan, niet langer in slavernij zijn van deze zonde, wet en het vlees en de wereld enzovoort, dat wij die vrijheid die we hebben zouden gebruiken om God en dus de gerechtigheid te dienen. En dus te wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft en al dat soort dingen meer. En in de praktijk blijkt, leerstellig is het niet te bewijzen, maar in de praktijk blijkt dat men die waarheid ook kwijtraakt en zegt, och, wij horen hier niet, wij zijn hier niet. Wij zijn in de hemel, punt, einde van het verhaal en dan verder helemaal niks. Want dat andere, dat aardse, dat staat ook niet, dat weigert men te lezen dikwijls, niet altijd, maar dat weigert men te vinden in de brieven van Paulus. Dan zeg maar, ja, nee, dat is in, of althans in de gemeentelijke brieven, zoals men die noemt, de Efeze, Filippense, Colossense. Men zegt, nee, dat zijn andere brieven van de andere apostelen, maar die hebben met die aardse dingen van doen. En als je zegt, maar Paulus schrijft er ook over, dan zeggen we, ja, dat is een Romeinen, Galaten en Korinthe en Thessalonicense een beetje. En dat, waar, toen wist Paulus dat nog niet. Dat is het officieel argument, officieel. Begrijp je me goed, er zijn 100.000 afwijkingen en variaties natuurlijk binnen elke lering. En ik praat er nou generaliserend over. Maar het probleem is dat men die twee dingen, die eigenlijk één zijn, maar die boven elkaar liggen, die als het ware opgestapeld worden, dat men die uit elkaar trekt en onze bedeling uitsluitend wil zien als een bedeling die niets met het voorgaande en ook niets met het volgende te maken heeft. En dus niks te maken heeft met een plan Gods dat hij uitwerkt. Dat is natuurlijk een hardnekkig misverstand. Integendeel, het heeft er alles mee van doen, maar het is een hogere fase daar nog van. En als men niet eerst verstaat dat men door geloof wordt wedergeboren, op eigen keuze, is dat geloof, hè, wordt wedergeboren en daardoor deel krijgt aan dat nieuwe verbond en wel degelijk aan het koninkrijk van Christus. En wel degelijk gemaakt wordt ook tot priesters daarvan, want dat wordt dan ook nog uitgebreid verteld. En dat wij wel degelijk der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn en dienstbaar gemaakt zijn aan, niet het oude verbond der wet, maar aan het nieuwe verbond der genade. Als men dat niet eerst begrijpt, dan zal men in werkelijkheid ook niet kunnen begrijpen wat het betekent dat wij een hemelse positie en zeker ook erfenis hebben. Want dat is net zo goed gebaseerd op dat nieuwe verbond, dat koninkrijk en alle regels die daarbinnen gelden. Het zijn namelijk de regels van de nieuwe schepping. Algemeen van toepassing, niet maar in één specifieke bedeling. Dat staat toch voor een dwaze gedachte. Hè? Maar het is van toepassing sinds het nieuwe verbond is aangebroken en daarmee ook het koninkrijk. Namelijk ter gelegenheid van de opstanding van Christus. Niettemin, ik geloof in bedelingen. Heel nadrukkelijk. Maar we moeten natuurlijk wel niet maar onderscheiden, verschillen maken. Men moet ze op de juiste wijze onderscheiden en het juiste verschil zien. En het grote verschil is gelegen inderdaad in wat in het verband in de Bijbel genoemd wordt de vaste spijs. De positie van Christus en daarmee ook onze positie in de hemel. Gezet in de hemel met een hemelse bediening. En waarom het voorbeeld van vaste spijs, kan ik u nog net zeggen. Melk wordt toegediend door de moeder. En voor alle duidelijkheid, normaal niet uit zo'n flesje, maar u weet hoe het gaat, hè. Vroeger was dat nog gebruikelijk, denk ik altijd. Maar laat me zitten. Melk is het voedsel wat men van nature van de moeder krijgt, zo vanzelfsprekend. Vaste spijs niet meer. Eigenlijk is de gedachte, daar moet de vader voor zorgen. Maar dan moet ik daarover discussiëren, maar dat doe ik maar liever niet. Maar het is het idee, hè. U weet wel. Als je het mij vraagt, in de Bijbel werden de kinderen, de kinderen tot 5 jaar of zo ongeveer de borst. Alsjeblieft, gedaan. Maar als dan, kan je uitrekenen namelijk. Pas bij het 5e levensjaar werden ze gespeend. Zeker wel. En dan pas aan de vaste spijs. Je zuster de Kulver zit te lachen, want nou bemoei ik me met haar vakgebied, zal ik maar zeggen. Ik heb me ook laten vertellen dat het een heel aardig voorbehoedsmiddel is, overigens, hè, in het algemeen. Zolang moeder de kind het borst geeft, wordt ze gewoonlijk niet zwanger. Behalve enkele zeer gevoelige en ontvankelijke zielen natuurlijk. Maar van oudsher werkte dat goed, in de regel. Maar daar gaat het nou niet om. Waar het om gaat is, de melk is van de moeder. En melk, ook in de overdrachtelijke betekenis, heeft van doen met het woord van God, zoals van toepassing op onze, op de schepping, op de vrouwelijke oorsprong eigenlijk van ons nieuwe leven. Want vergis u niet, God heeft ons wedergeboren doen worden, heet dat. Hij heeft ons verwekt, of wat er maar wezen mag. En hij is de man uiteraard. Maar je zou je bij gelegenheid even moeten afvragen wie eigenlijk dan de vrouw is in dit voortplantingsproces. En dat is het antwoord makkelijk genoeg. Dat is de oude schepping. De oude schepping. En melk heeft dus van doen, in geestelijke zin, met de oude schepping. Heeft van doen met het plan Gods, met de wereld als zodanig. Deze oude wereld wel te verstaan.
Moeder Aarde.
Daarom heet het ook Moeder Aarde, ja. Ja. Daarom die feministische beweging, die zoekt bij voorkeur een godin in de aarde. En daarom klimmen ze op alle hoge bergen, want die beschouwen ze als een dikke buik. Heet zoiets als iets vrouwelijks. Dat is waar. Nee, dat moet ik u niet van vertellen natuurlijk. Maar inderdaad, is een men, van oudsher kent men ook de Magna Mater, de grote moeder, de oermoeder. Dat is dan de aarde, de wereld, de zienlijke wereld. Dat is ook waar natuurlijk. Bij sommige kringen denkt men dat het de vrouw is die het leven voortbrengt. Maar dat is een zeer noodlottig misverstand. De vrouw is per definitie onvruchtbaar. Naar Bijbelse maatstaven. Alle vrouwen, ja. Nee, vruchtbaarheid komt van de man. En dat is dus uiteindelijk God. Maar de gedachte is, want ik laat me te veel afleiden nu. Ze zijn prachtig. Ik laat me te veel afleiden. De gedachte is natuurlijk gewoon dat die melk dat heeft van doen met de wereld als we dat. Het aardse ding, het aardse leven. Zolang gelovigen hun leven hier op aarde dus niet op orde hebben. En dus nog leven naar vleeselijke beginselen en daardoor ook altijd in de problemen komen, ook als kind van God, zijn ze niet aan die vaste spijs toe, blijven ze met melk bezig. Dat is 1 en 2 Korinthe. Lees die brieven. Daarom zijn het zulke vervelende brieven, zeg ik altijd. In zijn geheel genomen. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Zo langdradig en een beetje zeurderig. Omdat die mensen naar aardse, volgens aardse beginselen leven. Komt nooit een eind dan. En het eind is dus het laatste hoofdstuk van beide brieven ongeveer, 1 Korinthe 15. Het eind is, nee, we hebben een toekomst bij de Heer in de hemel en we zouden een koninkrijk erven. En dus, laatste woord, zijt standvastig en onwankelbaar. Overvloedig in het werk des Heeren. Maar bij andere gelegenheden staat zoiets aan het begin van een brief, maar daar pas aan het eind. Dus dan weet je het wel. Nou goed, maar waar het om gaat is dat die vaste spijs, die heeft niet meer van doen met het aardse leven als zodanig. De vaste spijs heeft van doen uitsluitend met hemelse dingen. Dingen van een nieuwe schepping natuurlijk, maar in ons geval gaat het dan om hemelse dingen. En gaat het om de positie van Christus waaraan wij ook deel gekregen hebben. En dat blijkt in de praktijk een grote stap te zijn. Want mag het een grote stap zijn voor een zondaar om tot geloof te komen? Ik heb soms de indruk, maar ik kan het niet beoordelen, maar soms krijg ik de indruk dat het een nog veel grotere stap is om over te gaan van de melk naar de vaste spijs. Maar ja, zegt de apostel, dat moet je ook oefenen. Je moet de gewoonheid, de zinnen oefenen. Dat zijn de laatste woorden zo'n beetje van Hebreeën 5. En daar zullen we het eerst bij laten, want het is weer hoog tijd voor de pauze. En zo keren we dus nu terug naar de vaste spijs. Want daar gaat het nu over. Hè? Als het gaat om specifiek gemeentelijke waarheid, in onderscheiding van algemene nieuwtestamentische waarheid, dan gaat het inderdaad om vaste spijs. Maar dat komt pas na de melk dus. Hè? Maar daarvan staat dan, het is nu geopenbaard aan zijn heiligen, vers 27, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. En let op, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid. En rijkdom en heerlijkheid gelden hier als synoniemen. Namelijk, het is niet rijkdom van de heerlijkheid, maar het is rijkdom namelijk heerlijkheid. Andersom had ook gekund. Heerlijkheid des rijkdoms had ook gekund. Heerlijkheid is namelijk boven het gemiddelde, om zo te zeggen. Heerlijkheid heeft te maken met heerschappij, met wat men extra heeft. En datzelfde geldt voor de term rijkdom uiteraard. Die rijkdom, die heerlijkheid is uiteindelijk gelegen in de hemelse positie die wij hebben ontvangen. Maar die hangt rechtstreeks samen met wat hier staat in vers 27. God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u. En onder u wil uiteraard ook zeggen onder u, heidenen. En dan de hoop der heerlijkheid. Hier vat de apostel speciale tegenwoordige waarheid samen. Dat wil zeggen waarheid van onze tegenwoordige bedeling. Waarbij hij hier nog niet spreekt over de hemelse positie die wij hebben ontvangen. Die lag overigens opgesloten in het eerste gedeelte van hoofdstuk 1. Waar de gemeente immers geassocieerd wordt met Christus zelf. En bovendien komt het later aan de orde in hoofdstuk 3. Eigenlijk is het zo, in hoofdstuk 3, want daar wordt immers gezegd dat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Dat zijn hemelse dingen. Maar dat is dan ook vaste spijs, om die termen er vanavond maar verder in te houden. In hoofdstuk 2, daarvoor aan voorafgaand, gaat het eerst nog eigenlijk over melk. Over de gedachte namelijk dat wij als gelovigen niet zouden leven volgens de menselijke filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen, eerste beginselen der wereld of onder de wet of wat het maar zijn mag. Wij zijn namelijk, dit was vers 8 van hoofdstuk 2, wij zijn namelijk besneden met of in Christus, namelijk wij zijn wedergeboren met Christus. Dat is vers 11 en wat er daarna verder volgt. Maar dat is eigenlijk nog melk, dat is de aanloop naar wat we dan, wat op andere plaatsen vaste spijs genoemd wordt. Zover is hij dus hier in het eind van hoofdstuk 1 nog niet. Hier in het eind van hoofdstuk 1 noemt hij weliswaar specifiek gemeentelijke waarheid, maar nu in verband nog met aardse omstandigheden, als hij zegt, die rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid, is gelegen in het feit dat Christus onder u is. Onder de heidenen namelijk. En we zouden dat die woorden zwaar opvatten. Het is niet maar een losse uitspraak. Het is, dat blijkt uit de formulering. Het is een hoogtepunt van wat de apostel hier uiteenzet. Hij neemt een grote aanloop. En daarna noemt hij die verborgenheid enzovoorts. Met grote nadruk en omstandig. En dan zegt hij, nou het is eigenlijk dit. De heerlijkheid, de rijkdom daarvan is gelegen in het feit dat Christus in u is. Onder u staat er trouwens in de vertaling, dat Christus onder u is. Ja, daar staat het Griekse woordje voor in. Laat ik er meteen verder op ingaan dan. Griekse woordje voor in. En dat kan ook heel goed vertaald worden, eventueel met onder. In de Statenvertaling geldt ongeveer de regel dat als er na dat in een enkelvoud komt, dan vertaalt men het bij voorkeur met in. En als er daarna een meervoud komt, dan vertaalt men het bij voorkeur met onder, in de betekenis van te midden van. Te midden van velen. En als hier staat Christus onder u, dan is dat woord onder eigenlijk de aanwijzing dat het woordje u in de grondtekst in het meervoud staat. Je moet ervoor doorgestudeerd hebben, denk ik wel eens, maar, om het te begrijpen. Maar dat is de regel in de Statenvertaling. Maar je kunt net zo goed vertalen met in u. Welke is Christus in u? In uw lieden zou het strikt genomen dan moeten zijn, het meervoud van u. Maar het is belangrijk, want Paulus heeft het hier niet over dat Christus onder de heidenen gepredikt wordt of zoiets. De gedachte is dat Christus zich onder de heidenen bevindt, want dat is Christus onder u. Let op, niet onder u gelovigen, dat is wel zo, maar dat staat hier niet, zeg ik dan, met mijn vaste uitdrukking. Hij zegt, deze verborgenheid... Of welke zijde rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid onder of in de heidenen. Welke is Christus onder of in u, u heidenen namelijk. Je zou die twee uitdrukkingen eigenlijk onder elkaar moeten zetten. De verborgenheid onder de heidenen, namelijk Christus onder u. Zodat verborgenheid en Christus blijkt hetzelfde te zijn in de praktijk, voor praktische doeleinden. Want wat is er verborgen? Christus, toch? En daarmee alles wat hem toekomt. En daarna onder de heidenen komt overeen met onder u. En u wilde zeggen u heidenen. Let op, niet u gelovigen, maar u heidenen. Want waar het om gaat, is dat naar oudtestamentische maatstaven, in ieder geval sinds de roeping van Israël uit Egypte en daarmee de verkiezing van Israël tot uitverkoren, tot verkregen volk, tot heilig volk, tot koninklijk priesterdom en hoe het maar heten mag, dat sinds die tijd de bedoeling is, en dat is ook openlijk gezegd, ook geopenbaard in het Oude Testament, om zo te zeggen, dat de zaligheid voor de mensen, voor de wereld in het algemeen, zou komen via de Messias van Israël overigens, een Israëliet, en meer specifiek een Jood. En die zaligheid zou via de Messias komen bij Israël en via Israël bij de volkeren. Dat is wat je in het algemeen in het Oude Testament leest. En het bijzondere van onze bedeling is dat die zaligheid kwam tot Israël of wat er van over was. Dat was het Joodse volk dus. Maar zij bliefden het niet. En dan kom je bij de vraag, maar hoe dan verder? En het antwoord is, nou in onze dagen gaat de zaligheid, of is de zaligheid te vinden rechtstreeks niet onder Israël, meer specifiek onder de Joden, maar onder de heidenen. Begrijp je me goed? Ik probeer niet te zeggen onder de 10 stammen van Israël. Want ja, dat is misschien toch verwarrend. Want dat zijn namelijk ook heidenen namelijk. Dus ik hoef het er ook eigenlijk niet echt bij te zeggen. Maar niettemin, daar gaat het over. Hè? De zaligheid zou eerst terechtkomen in Israël en vanuit Israël, het Joodse volk dus, in die dagen, zou het gebracht moeten worden, zou het zich uit moeten breiden naar de heidenen, om zo te zeggen. Zonder dat Israël het kwijtraakt uiteraard. En zo zal het in de toekomst alsnog gaan in de wederkomst van Christus. Eerst het Joodse volk. Beginnen bij Jeruzalem, om zo te zeggen. Eerst het Joodse volk, dan dat andere deel van Israël dat zoekgeraakt is, om zo te zeggen, of wat niet meer Israël is, de 10 stammen van Israël. En dan via de 12 stammen van Israël, en in het bijzonder via 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël, zou het gebracht worden naar de heidenen. Dus nadere toelichting in Openbaring 7, vanzelfsprekend. Maar in onze dagen is het van Israël, de Joden dus, weggenomen, zodat in onze dagen Israël, of wat er voor door moet gaan, zich helemaal niet bevindt in die positie van verkregen volk, heilig volk, koninklijk priesterdom en zo verder. Maar integendeel, die zaligheid is terechtgekomen bij de heidenen. Namelijk niet bij Israël en dus bij heidenen. En dat heeft nog meer gevolgen. Want als de regel is, het komt eerst bij Israël en dan bij de heidenen. En het is nu al bij de heidenen, dan zitten we met een probleem. Het oude probleem uit het eerste boek van de Bijbel al. Het oude probleem van het eerstgeboorterecht. Want wie is nou de eerste? Het had Israël moeten zijn, maar in de praktijk zijn het heidenen. Hoe lost men dat op? Nou, het belangrijkste antwoord daarop is, die heidenen bij wie het ook daadwerkelijk terechtkomt, bij wie het ook persoonlijk terechtkomt, worden daarna aan het eind van de rit, dus tegen de tijd dat de verheerlijkte Christus openbaar zal worden, om zo te zeggen, dan worden die heidenen inderdaad gepromoveerd naar omhoog, naar de hemel namelijk, officieel, zodat op aarde het verhaal gewoon opnieuw moet beginnen. En het aanbreken van het nieuwe verbond en alles moet op aarde gewoon overnieuw beginnen, want alle gelovigen zijn weg. En dan gaat het weer om eerst Israël en dan de volkeren, en zo zal het ook gaan. Zodat Israël, te midden van de volkeren, straks in het koninkrijk inderdaad de positie zal innemen die aan Israël beloofd was. En naar aardse maatstaven is Israël dan toch het eerste onder de volkeren. Ook met name het eerste volk dat aan deze zaligheid heeft deelgekregen. Maar niettemin, dan was daarvoor nog een volk, maar dat is naar de hemel gegaan. Doet dus aan de aardse omstandigheden verder niks toe of af. Dit blijft gewoon volgens de in overeenstemming met de plan zoals het in het Oude Testament geopenbaard is. Maar neem niet weg dat deze gelovigen uit de heidenen uit onze bedeling en uit alle volkeren, inclusief het Joodse, dat die een hemelse positie zouden ontvangen en een hemelse erfenis. Dat is in het kort het verhaal. Daarna ben ik geneigd te zeggen, zijn er nog vragen? Dan hebben we daar de rest van de avond over. Want daar is natuurlijk nog wel het een en ander aan toe te voegen. Aan de beschrijving van die verhoudingen. Maar dat is wel waar het over gaat. Christus in u, Christus onder u, en nog sterker, want dan moet ik nog wat zeggen over het woordje in. In betekent namelijk, en ik zeg dat bijna altijd, dat Griekse in, hier vertaald met onder, dat wil niet maar zeggen erin. Het wil ook niet zeggen te midden van. Het betekent in werkelijkheid behorend tot. Dat is de enige echte betekenis. Behorend tot. En dan wordt het een nog veel sterkere uitdrukking. Want Christus behoort tot de heidenen. En als je het van de ene kant kunt zeggen, kan het van de andere kant ook. Hè? Ik geef altijd het voorbeeld uit Efeze, dan wel Colossense. Het voorbeeld namelijk van als Christus in ons is, en dat staat er, dan betekent het dat wij in Christus zijn. En als er staat dat wij in Christus zijn, betekent het dat Christus in ons is. Omdat het niet een kwestie is van erin of eruit, maar het is een kwestie van met elkaar onlosmakelijk verbonden. Ik zou bijna zeggen, zie de vertaling van de Jehova's getuigen, want die hebben bij gelegenheid het woord inderdaad zo vertaald. In, vertaald met in sterke verbondenheid met of in gemeenschap met of zoiets. Maar dat is ook echt de betekenis. Het wordt één geheel. En dus Christus behoren tot de heidenen. Weet u nog dat wij vorige keer gezien hebben hoe een uitspraak uit Jesaja 49, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, tot het einde der aarde, hoe die uitspraak die ongetwijfeld op de Heer Jezus Christus van toepassing is, niettemin met grote nadruk op de apostel Paulus wordt toegepast. Dat wordt aangehaald uit Handelingen 13. Nou, de aardigheid is natuurlijk toch dat als Christus behoort tot de heidenen, want dat staat hier, dat hoef je een Jood niet uit te leggen, een Jood weet dat Jezus Christus, die hoort niet bij hun, die hoort niet bij Israël of bij het Joodse volk, al was hij dan van Joodse afkomst, dat is die God van die christenen en daarmee van die heidenen. Echt waar, we zien Jezus als een heidense Godheid of zo, dat hij van Joodse afkomst is, dat weten ze, maar dat verandert daar niks aan. Maar ze zien het goed. Hij behoort inderdaad tot de heidenen in onze tegenwoordige bedeling. Maar de aardigheid is natuurlijk dat de apostel Paulus, hoewel van Joodse kom af, niettemin net zo goed hoorde tot de heidenen. En hij zegt het ook regelmatig. geloof dat ik het hier ook wel eens heb uitgelegd. Elke keer als ik die uitdrukking lees waarin de apostel Paulus zegt dat hij apostel is der heidenen, of dat hij predikt onder de heidenen, of apostel is onder de heidenen, die uitdrukking komt ook nog wel eens voor. Onder andere in Efeze 3, waar we zojuist even waren. Dan betekent het niet dat hij het evangelie predikt aan heidenen. Natuurlijk deed hij dat. Maar Joden net zo goed. Ik bedoel, dat is niet de betekenis van de term. De term betekent, als u mij vraagt dus, hè, de term betekent dat Paulus zichzelf tot de heidenen rekent in zijn bediening. Als apostel ziet hij zich niet als Jood. Hij ontkent niet dat hij Jood is, maar als apostel, met die pet op in het Nederlands dus, hè, als apostel ziet hij zich als heiden. En de term ik ben apostel der heidenen betekent niet ik predik het evangelie aan de heidenen. Romeinen 11 staat er trouwens ook bij. Hij zegt ik ben apostel der heidenen en ik maak mijn bediening heerlijk door enigen uit mijn vlees tot jaloersheid te verwekken en te behouden. Dat wil zeggen als apostel der heidenen predikt hij juist het evangelie aan de Joden. Want apostel der heidenen betekent ik ben een heidense apostel. In tegenstelling tot die andere 12, om zo te zeggen. Hebben die nog? Ja, nou goed, ja, het is een uitgebreid verhaal. Eigenlijk zou ik u dan in zo'n verband alle schrift plaatsen waar die term gebruikt wordt, of waar de varianten van die term gebruikt worden, moeten noemen om het te laten zien dat het ook inderdaad zo is. Maar taalkundig kan dat alleen maar de betekenis zijn. Apostel en leraar der heidenen. Ja, dat betekent niet dat hij de heidenen onderwijst. Het betekent dat hij heiden is, een heidense apostel. Een Romein. Dus, met grote nadruk. Daar gaat het om, hoor. Ja, dat hoor je niet alle dagen, dat weet ik. Maar niettemin is dat zo. En het verklaart meteen waarom de apostel zelf bij vele gelegenheden zegt, waar het mij om gaat, is dat ik het evangelie zou prediken aan de Joden. En wij zeggen, hij is apostel der heidenen, dus hij predikt het aan de heidenen. Dat is specifiek Paulus' bediening. Dan krijg je ruzie, zeg ik altijd, met Petrus. Want Petrus zegt, nee, dat is mijn bediening. Handelingen 15. God heeft van overlang mij verkoren dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. Dat is niet Paulus.
Naar de evangelie niet waar gebeurd, zeg
ik. Ja, Paulus wendt zich tot de heidenen en Paulus die wordt heiden in zijn bediening, daar gaat het om. Hij was Joods en hij diende de wet. Maar als hij apostel wordt, is hij ineens onbesneden, als het ware dan. Maar in ieder geval, dan is hij ineens heiden en hij beroemt er zich ook op. Het wordt ook uitgebreid en soms tot vervelens toe in sommige schriftgedeelten aangehaald. En heel Paulus' positie, als hij ook gemeentelijke brieven schrijft, ik bedoel nu Efeze, Filippenzen, Colossenzen, weet u wel, die gevangenisbrieven. Wel nu, waar zat hij in de gevangenis? In Rome. Nou, als hij Jood was, zou hij niet in de gevangenis in Rome hebben kunnen zitten zelfs maar. Wordt uitgebreid in de Bijbel uiteengezet.
Claudius had er alle Joden gevangen.
Zo zonder meer, dat in elk geval. Maar Paulus zat in de gevangenis in Rome omdat hij zich beroepen had op de keizer en dat kon alleen op grond van zijn Romeins staatsburgerschap. Als Romein zat hij daar dus. Toch? Je zult u geoorloofd een Romeinse mens te geestelen? En iedereen kreeg de schrik. Ben u dan een Romein? Jazeker. Toen zei die officier, ja, dat ben ik ook. Dat kun je kopen namelijk. Was toen ook al zo. Maar goed. Voor een aanzienlijk bedrag kun je prins de Lignac worden of zoiets. Hè? Ja, dat kan ook. Dat kan allemaal. Als je maar betaalt kun je alles. Nou goed, maar vooruit. Maar Paulus zegt nee, maar ik ben als zodanig geboren. Als Romein staatsburger. Hoe dat nou kwam, dat leggen we een andere keer wel weer eens uit. Maar dat is nu helemaal zo. Als Romein dus, als apostel der heidenen. Want de gedachte is dat de zaligheid, ik citeer de woorden van de Heer Jezus, min of meer uit Matthäus 21. De zaligheid zal van u, Joden, worden weggenomen en zal gegeven worden aan een ander volk. En het heeft niks van doen met wie er nou behouden kan worden. Het heeft van doen met wie, welk volk namelijk, in de priesterlijke functie geplaatst zou worden. Dat wil zeggen, Israël, het Joodse volk, had de verantwoordelijkheid de zaligheid te beheren. Het was hen gegeven en als je het wilde hebben, moest je tot hen komen. Maar de Heer zei, het zal van u worden weggenomen, het koninkrijk, de zaligheid, en het zal gegeven worden aan een ander volk. Niet aan andere volkeren, aan één ander volk, staat zelfs in het enkelvoud, zodat je alleen nog maar terecht kunt komen bij Jozef, hè, bij de 10 stammen. Hè? Het volk van Omri, de Kimmeriërs, de Britten, of hoe ze maar heten. Maar in elk geval, dat zou gebeuren, de verantwoordelijkheid voor heel de zaligheid, alles zou ergens anders gelegd worden. Een ander volk, een heidens volk, Romeinen 10 staat het letterlijk, een heidens volk zou geplaatst worden in de positie waarin Israël oorspronkelijk stond. Het laatste van Israël was het Joodse volk. En daarna werd het gegeven alsnog aan een heidens volk. En Paulus wordt gerekend tot dat heidense volk. Toen zei iemand, maar hij was toch niet uit de 10 stammen van Israël? Zeg ik, nee, maar wel uit de 11. En dus toch niet uit Juda. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij was uit Benjamin, de volle broer van Jozef. Dus je kwam heel dicht in de buurt. Ja, goed. Met een omweg, maar je kunt ook zeggen, dus toch juist Jozef en ook langs die weg en heiden bovendien. Maar dat ga ik nu niet uitleggen, dat is me veel te ver buiten het onderwerp. Maar bovendien, de stam van Benjamin werd bij de splitsing van het Rijk aan Juda meegegeven. Anders zou het 11 en 1 stam geweest zijn. Nu werden het 10 en 2 stammen. De stam van Benjamin werd aan Juda meegegeven opdat een lamp van Jozef zou zijn bij Juda. Om namelijk het licht dat bij Jozef en dus bij de 10 stammen zou zijn, om dat te brengen, te laten schijnen bij Juda, bij de Joden. Hebben jullie dat nog? En als je mij vraagt, is dat vervuld in de persoon van de apostel Paulus? Uiteindelijk, de Benjaminiet, met grote nadruk ook. Die Jozef en dus een heidens volk, dat de zaligheid ontvangen had, vertegenwoordigde bij Juda en dus hij als heiden en Benjamin niet, zou het evangelie prediken aan de Joden. En dat is wat hij altijd zegt. Dat is niet wat altijd geleerd wordt. Dan weet ik wel dat dat niet zo is. Maar het is wel wat we er in de Bijbel altijd over lezen. Dat zeg ik met de volle overtuiging. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Apostel dus der heidenen. Want Christus, als je die zou moeten zoeken, je zou hem moeten zoeken onder de heidenen. Ik ken nog een pracht van de variant op het verhaal. Dat zegt, het is toch wel aardig dat het Joodse volk, dat de Messias afwees, van Gods wegen verstrooid werd onder de heidenen en raad is wie ze daar tegenkomen.
Christus.
Toch de Messias. Goed, maar goed, dat staat zelfs in de Bijbel hoor, eigenlijk, wat ik nu zei. Het is niet mijn vondst. Staat zelfs in de Bijbel. Want tot het ongelovige Joodse volk wordt gezegd dat zij zich vrienden zouden moeten maken bij de mammon. Opdat zij u ontvangen zullen in uw tenten, nadat gij uit uw rentmeesterschap gezet zult zijn. Waar het maar was, ergens in Lucas, de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Gij zult uit uw rentmeesterschap, bedeling, gezet worden. Gij zult niet langer uw bedeling beheren. Die van de wet namelijk. Gij zult ontslagen worden uit uw positie van beheerder van die bedeling, rentmeesterschap, dat woord is dat, oikonomos. Als je er verstandig aan doet, dan maak je je vrienden onder de onrechtvaardige mammon. Je zou je vrienden moeten maken onder de heidenen. Dan zullen die je misschien ontvangen. Maar je komt daarmee terecht, via die onrechtvaardige mammon, kom je terecht bij niet de gemeente, want die kun je moeilijk onrechtvaardige mammon noemen. Je kunt ook niet van de heiden in het algemeen zeggen, want het is een specifieke. Het is namelijk wel degelijk 10 stammen van Israël. Maar ja, die kan ik nou zo gauw niet uitleggen natuurlijk. Maar in het algemeen, men zou zich vrienden moeten maken onder de heidenen. En daar vindt men de Christus inderdaad. En dus, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid, onder de heidenen. Want die verborgenheid bestaat daaruit dat God zich een ander volk verzamelt voor zijn naam. En daarna pas zal de vervallen hut van David wederop gericht worden en zo verder. Hoe het ook zij, in de praktijk komt het erop neer, en zeg ik het vereenvoudigd, dat de zaligheid, het koninkrijk terechtgekomen is bij de gemeente. En hoe dan ook, als een Jood het evangelie zou willen horen, dan moet hij het horen van iemand die deel uitmaakt van de gemeente. Hij zou moeten vluchten naar de Vrijstad, zou mijn grootvader gezegd hebben. Nee, dat heeft hij geschreven, daarom weet ik dat zo goed. Maar zoiets dus, hè. Christus onder u, Christus gerekend tot de heidenen en niet tot de Joden. Dat hoef je bij de Joden maar na te vragen om dat zeker te weten. Het is niet een echt argument natuurlijk, maar zo staat het nou eenmaal in de Bijbel. Dan zal ik u nog eens wat zeggen. Ook dit is een citaat uit het Oude Testament. Je kunt je nog afvragen waarom zo'n vreemde formulering, Christus onder u. Want je leest het toch wel gemakkelijk overheen. Wat is dat voor een rare term? En dan zeg ik u, nou als je een rare term tegenkomt, dan is het bijna altijd omdat het of een letterlijk citaat is uit het Oude Testament, of een verklarend citaat. Dat wil zeggen, het is niet een letterlijk citaat, maar het wordt zo geciteerd dat het meteen verklaard wordt. Ik heb u vorige keer daar een voorbeeld van gegeven uit Jesaja 60. Ontwaakt, want u staat op, wordt verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En als Paulus het aanhaalt in Efeze 5, dan zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Dood stond er niet bij in Jesaja 60. En Christus, maar er stond de Heren, Jehovah. En Christus zal over u lichten. En dat is dus een verklarend citaat. Als u begrijpt wat ik bedoel. Paulus haalt het aan, maar met eigen woorden. Nou goed, wat Paulus hier doet, is net zo goed een term uit het Oude Testament aanhalen met eigen woorden. Want die vind je zo snel niet. Hij is namelijk ontleend aan de uitdrukking God met ons. Hij is ontleend aan de uitdrukking Immanuel. Uit Jesaja 7.